Onze hulp en onze enige verwachting is ook deze morgen van God de Vader die zondaren verkiest. Van God de Zoon die zondaren verlost. En van God de Heilige Geest die zondaren vernieuwt en wederbaart. De drie enige God. Amen. Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 1. Daarvan het vierde vers. Dat is de psalm die de zondagsschoolkinderen deze week moesten leren. De Heer toch sla der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena op zulken die op recht en rijven zeden, met vasten gang het pad der deugd betreden. God kent een weg die eeuwig zal bestaan, maar het heiloos spoor der bozen zal vergaan. Psalm 1, het vierde vers. Luisteren we nu allereerst naar de wet des Heren, waarna wij vervolgens zingen Psalm 19, vers 4. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slecht een wijsheid leert in wat er verder volgt van Psalm 19, vers 4. Daarna willen wij Gods woord openen in het Oude Testament en bij in het boek van de Psalmen. De schriftlezing is uit Psalm 17 en we lezen dat hoofdstuk in zijn geheel, de versen 1 tot en met 15. Dus allereerst de wet des Heren, zingen Psalm 19 vers 4 en lezen Psalm 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Een gebed van David. Heere, hoor de gerechtigheid, merk op mijn geschrei. Neem ter oren mijn gebed, met onbedrieglijke lippen gesproken. Laat mijn recht van voor uw aangezicht uitgaan. Laat uw ogen de billijkheden aanschouwen. Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht. Gij hebt mij getoetst. Gij vindt niets, hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet. Aangaande de handelingen des mensen, ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht voor de paden des inbrekers. Houdende mij gangen in uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Ik roep u aan, omdat gij mij verhoort. O God, neig uw oor tot mij, hoor mijn rede. Maak uw weldadigheden wonderbaar, gij, die verlost degene die op u betrouwen, van degene die tegen uw rechterhand opstaan. Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw uw vleugelen. Voor het aangezicht der goddelozen die mij verwoesten, mijn doodsvijanden die mij omringen. Met hun vet besluiten zij zich, met hun mond spreken zij hoovaardiglijk. In onze gang hebben zij ons nu omsingeld. Zij zetten hun ogen op ons, ter aarde nederbukkende. Hij is gelijk als een leeuw die begeert te roven, en als een jonge leeuw zittende in verborgen plaatsen. Sta op, Heere, kom zijn aangezicht voor, vel hem neder. Bevrijd mijn ziel met uw zwaard van de goddeloze. Met uw hand van de lieden, o Heere, van de lieden die van de wereld zijn. Welke deel in dit leven is, welker buik gij vervult met uw verborgen schat. De kinderen worden verzadigd en zij laten hun overschot hun kinderkens achter. Maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, waarvan de eerste drie versen van Psalm 17. Psalm 17, vers 1 tot en met 3. Een gebed van David. Heere, hoor de gerechtigheid, merk op mijn geschrei. Neem ter oren mijn gebed met onbedrieglijke lippen gesproken. Laat mijn recht van voor uw aangezicht uitgaan. Laat uw ogen de billijkheden aanschouwen. Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht. Gij hebt mij getoetst. Gij vindt niets hetgeen ik gedacht heb. Overtreed mijn mond niet. Tot zover. Zullen we nu eerst zingen van Psalm 26, de versen 1 en 2. O Heer, doe gij mijn recht. Ik wandel als uw knecht. En vind mijn lust in uw gebod. Ik blijf op u betrouwen, op u mijn rotsteen bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. En het tweede vers. Beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, alwetende steeds open lag. Psalm 26, de versen 1 en 2. En tijdens de zingen zal er gecollecteerd worden. Liefde gemeente, Psalm 17, vers 1 tot 3. Een gebed van David. Heere, hoor de gerechtigheid. Merk op mijn geschrei. Neem ter oren mijn gebed met onbedriegelijke lippen gesproken. Laat mijn recht van voor uw aangezicht uitgaan. Laat uw ogen de billijkheden aanschouwen. Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht. Gij hebt mij getoetst. Gij vindt niets, hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet. Wat kennen we David goed? Onder de Bijbelheiligen die wij kennen, steekt David er ruimschoots bovenuit. De kinderen in de kerk kunnen vast wel veel dingen opnoemen uit het leven van David. We ontmoeten hem als jonge man, een man naar Gods hart, als een drager van een heerlijke belofte, als een beproefman, een vluchteling, uiteindelijk als koning, als strijder. We ontmoeten hem op eerlijke geloofshoogten, maar ook in diepe dalen van beproeving en tegenspoed. We zien hem Gods weg gehoorzaam gaan, maar ook eigen dwaze wegen bewandelen. We zien hem de gevolgen van zijn zonden dragen. Ten slotte zien wij hem oud en vermoeid, maar ook in het geloof zijn koningskroon overdragen aan zijn zoon Salomo. We kennen David vooral goed vanuit de psalmen. Daar zien we hem in zijn hart. Daarin getuigt hij van Gods trouw en goedheid. Daarin komen we hem tegen als zondaar, een zondaar die op Gods genade leerde hopen. De boetepsalmen getuigen van berouw en verslagenheid, van een pleiten op Gods ontferming. En hoe dikwijls hebben Gods kinderen zich herkend in David en zijn woorden tot de hunne gemaakt. Gena, o God, gena hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Maar bij het lezen op Psalm 17 komen we dan toch voor vragen te staan. Daarin beleidt hij immers geen schuld, maar onschuld. Daarin durft hij immers te zeggen dat God, die toch de diepte van ons hart doorgrondt, bij toetsing van David niets gevonden heeft. En hoe kan David spreken van onbedriegelijke lippen? Is zijn hart zonder bedrog? Is het niet hoogmoedig om zo te spreken? Genade leert toch ootmoed? Reden genoeg om deze psalm eens goed te lezen, om bij het licht van woord en geest ook deze woorden te mogen verstaan, wat David dan ook zegt. Het is een gebed. Zo begint dit lied en laten we daarom vasthouden. Een gebed van David. Twee gedachten. Zijn gestalte in het bidden en de inhoud van zijn bidden. Dus een gebed van David, zijn gestalte in het bidden en de inhoud van zijn bidden. Ja, laten we dat niet uit het oog verliezen. Psalm 17 wordt een gebed genoemd. En dat is het ook. Alle woorden die David spreekt worden tot de Heere gezegd. Zo spreekt hij als bidder zijn God aan. Heere, hoor. En met het noemen van de rijke verbondsnaam van God laat David zien dat hij God kent. En zichzelf. En die twee dingen brengen hem in een goede gebedshouding. Een goede gebedsgestalte. David weet tot wie hij het woord richt. Tot een trouw en weldadig verbondsgod. Daarom de naam Heere met hoofdletters. Hij herkent het bij het noemen van en aanroepen van die naam ook wie hij zelf is. Iemand die nergens op kan pleiten dan op Gods verbondstrouw alleen. Wat gebruiken we in een gebed de naam van de Heere toch vaak gedachteloos en oppervlakkig. En soms ook zo veelvuldig. Maar het noemen van die naam moet een belijdenis zijn. Een belijdenis van Gods trouw tegenover mijn ontrouw. Met het expliciet noemen van de verbondsnaam laat David dus al gelijk zien dat hij zijn plaats weet. Hij spreekt niet vanuit de hoogte, maar vanuit de diepte. Uit de hoogte spreken tot God is geen bidden, maar snoeven. Of vindt u dat die fariseer uit Jezus gelijkenis aan het bidden was? Is Gods oog echt in Gods oog echter niet? De tollenaar had een rechte gebedsgestalte en die heeft David hier nu ook. Al is een mens van nature nog zo rechthebbend en veleisend, David heeft daar op deze plaats helemaal niets van. Dat komt ook uit in het herhaald vragen aan zijn God. Of hij naar David wil luisteren en op zijn gebed acht wil slaan. Hoor, merk op, neem ter oren. Dat is geen zinloze herhaling. Het is een bewijs daarvan dat David hier aan het smeken is. Bidden is smeken. Bidden is bedelen. Dat doet David hier. Is er nog, o groot ontferming, fermer? Is er voor een arme kermer, voor een smekeling gehoor? Is er nog een open oor? Het herhaald vragen om Gods aandacht maakt zijn gebed tot een smeekgebed. David belijdt hier geen rechten te hebben. Al zegt hij dingen die zo op het eerste gehoor hoogmoedig klinken, toch is het dat niet. Dat herhaald hoor mij, merk toch op en neem ter oren, laat een gode welbehagelijke gebedsgestalte zien. Wil na mijn smeking horen, merk op mijn jammerklacht. Het bidden van David in deze psalm laat vervolgens zien dat David in nood verkeert. Hij kent een speciale nood waaruit de Heer hem zou mogen helpen. Hij verkeert in een situatie waarin hij hulp en uitkomst begeert. Hoor, merk op mijn geschrei. Neem ter oren mijn gebed. Een mens moet bidden leren. Dat doet nu de Heilige Geest. De Geest der genade en der gebeden. De Geest verlost door zijn ontdekkend werk aan trots, eigen gerechtigheid en rechthebbendheid. Hij verlost er ook van. Hij bewerkt de rechte gebedsgestalte, maar hij doet ook meer. Hij leert mij ook dat er in het bidden zelf, in mijn gestalte, hoe zuiver ook, geen grond ligt voor de verhoring van mijn gebed. Ook dat heeft David geleerd en wij moeten het hem leren met hem. Daarom gebruikt David dan ook de naam Heere met hoofdletters. Dat is God in en om Christus wil. We moeten leren bidden in Jezus' naam. De grond voor verhoring van het gebed ligt in zijn volmaakte offerande. En juist hij die dat zo leert zien, zal smeken en bedelen en pleiten en aanhouden. Hoor, merk op, neem ter oren. Door het zien op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus kan grote vrijmoedigheid, gelovige vrijmoedigheid, mij gaande maken om met wat dan ook tot de Heer de toevlucht te nemen. Dat is nu is het wat David doet. Hij neemt de toevlucht tot hem die krachtig bevonden is en hulp in benauwdheden. Dat biddend ziet de Heer nu zo graag. Ja, daar roept hij zelfs toe op. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wat maakte David nu tot een man naar Gods hart? Zo noemt de oude Samuel hem immers, in 1 Samuel 13 vers 14. Waren er in Davids hart enige kwaliteiten die koning Saul miste? Nee, dat niet. Enerlei is het hart van de mens. Niemand kan van nature voor de Heere bestaan. Wat betekent de uitdrukking een man naar Gods hart dan? De Bijbel met uitleg geeft heel vaak geen uitleg, maar herhaalt in de kanttekeningen gewoon wat er in de tekst staat. Ook de oude kanttekeningen geven bij deze uitdrukking geen uitleg. Waarom niet? Zo ontstaan er duidelijke misvattingen. Zo zou men op grond van deze uitdrukking kunnen menen dat David beter was dan Saul. David zelf heeft anders geleerd. Het heeft namelijk alles met uitverkiezing te maken. Saul die ik verworpen heb. Saul die mij verworpen heeft. Maar David die ik uitverkoren heb, een man naar mijn hart. Tot wie mijn hart in liefde uitgaat, van eeuwigheid reeds. Een man die ik dan ook in de tijd begenadigd heb. Een man in wie ik een goed werk begonnen ben. Waaraan kennen wij een uitverkorene? Hij draagt als een goede boom goede vruchten. En een van die vruchten is het gebed. Een gebedsleven. Omgang met God. Saul zocht de Heere niet. Ook niet toen de wateren hem tot de lippen kwamen. En als we dan in een van de meest aangrijpende hoofdstukken van de Bijbel, in 1 Samuel 28, lezen dat Saul de Heere vraagde, maar dat hij hem niet antwoordde, dan is dat omdat er geen vragen om genade voor zijn arme ziel was. Dat had Saul nog nooit gedaan. Nu was er een verharding over zijn ziel gekomen. Hij wilde wel weten hoe het verloop van de strijd zou zijn. Maar om Gods gunst over zijn verzondigd leven vroeg hij niet. Dan komt er ook geen antwoord. Wat Saul door eigen schuld nu miste, mocht David door genade kennen. Verborgen omgang met de Heere. Gods verborgene omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. David kreeg de Heere nodig in zijn leven. Onderzoek u daar zelf op, of u daar een vreemdeling van bent. Als bij Saul, of dat u bij de Heere nodig hebt gekregen in uw leven. Je krijgt hem nodig als er gevaar dreigt, zoals die leeuw of die beer die Davids kudde bedreigden. Je krijgt hem nodig als je voor een duel met een goddeloze reus geplaatst wordt. Je krijgt hem nodig als de vijand je op de hielen zit. Je krijgt hem nodig in je verantwoordelijke taken, die God je op de schouders legt. Je krijgt hem nodig als de nood je nergens uitkomst doet zien, enzovoort. Je gaat hem bovenal zoeken voor het heil van je onsterfelijke ziel, voor de verlossing van je huizenhoge schuld, voor de vergeving van je zonden, voor de aanneming tot kinderen, voor vrede in je ziel, voor vernieuwing van hart en leven. Daar had David de Heere nu in het bijzonder voor nodig gekregen. Zo komen we hem tegen in zijn geestelijke liederen. In uw psalm 6, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En hebt u ook al eens met hart en mond beleden in psalm 25. Sla de zonden nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Ja, daar kent u de man of de vrouw nog Gods hart aan. Het gebed wordt de ademtocht der ziel. Bidden wordt zo'n wezenlijk onderdeel van je leven, dat je bij wijze van spreken in de hel nog zou bidden tot de Heere. Maar dat bidt men toch niet meer? Nee, dat zal waar wezen. Wat hier geen behoefte werd, namelijk de Heere zoeken, is het daar ook niet. Ik zeg er bij wijze van spreken. Hier kom je ze tegen, de bidders. Een gebed van David. Ja, waar bidt hij in deze psalm eigenlijk voor? Wat is hier zijn nood, zijn vraag, zijn wens, zijn begeerte? Daar gaan we nu naar kijken. Nadat we iets gezegd hebben van Davids gebedsgestalte, vragen we nu naar de inhoud van zijn gebed tot de Heere. David bidt, hoor de gerechtigheid. Hij bedoelt, Heere, ik kom tot u met een rechtvaardige zaak. Tot u kom ik om recht. U bemint immers het recht. U haat bedrog en kromme wegen. En omdat gij het recht lief hebt, vraag ik u om de handhaving van het recht. David bidt om de handhaving van het recht in een bepaalde zaak. In een zaak van onrecht. In een zaak van groot onrecht dat David wordt aangedaan. Laten we daarbij denken aan de vervolging van David door Saul. Dat was toch immers een groot onrecht. Want wat had David koning Saul aangedaan? Niets immers. Hij diende hem en het land trouw. En respecteerde Saul als de gezalde des Heeren. Bovendien was David immers door de Heere afgezonderd om Israëls toekomstige koning te zijn. Bestond het onrecht dus ook niet daarin dat Saul in zijn jacht op David tegen de wil van God zelf inging? David heeft in die moeilijke tijd van zijn leven ook blootgestaan aan een verzoeking om het heft in eigen hand te nemen en voor zijn eigen rechten op te komen. Hij werd daartoe door zijn vrienden zelfs aangemoedigd. Dat was toen David en zijn mannen zich voor Saul verborgen hadden in een spelonk. En Saul daar uitgerekend daar kwam om zijn behoeften te doen. Dat lezen we in 1 Samuel 24 vers 5 tot 7. Wat was Saul toen een makkelijke prooi voor David geweest. Hij had aan dat maar voortdurende onrecht zelf een einde kunnen maken. Later deed zich een dergelijke situatie voor. Toen hij in een donkere nacht bij een slapende Saul stond en hem makkelijk had kunnen doden. We lezen die geschiedenis in 1 Samuel 26, vers 9 tot 11. Maar David ging in al die moeilijke dagen een andere weg. De weg naar de Heere en zijn troon, van waar hij alle dingen regeert. Dat is Psalm 17. En dat is ook Psalm 26. O Heer, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Ik blijf op u betrouwen, op u mijn rotssteen bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. Ja, u hebt gelijk. Het is wel genade als een mens zo mag reageren op ervaren onrecht. Als u uw eigen hart een beetje kent, dan weet u ook dat een mens geneigd is om zelf voor rechten te spelen, onrecht te wreken, of in ieder geval met wraakgevoelens rond te lopen. Die natuur had David ook, hoor. Maar hoe komt het dan dat hij zichzelf niet wreekte, maar de Heere zocht om hem zijn zaak bekend te maken? Zou het niet zijn omdat hij ten diepste in het geloof wist dat het niet zijn zaak was, maar Gods zaak? En daarom een rechtvaardige zaak. En daarom dus ook een zaak die God zou oplossen, op zijn tijd en op zijn wijze. Als David door zijn vrienden aangepakt wordt om korte metten met Saul te maken, dan zegt hij: zo waarachtig als de Heere leeft, maar de Heere zal hem slaan. Of zijn dag zal komen dat hij zal sterven. Of hij zal in een strijd trekken dat hij omkomt. Misschien hebt u diezelfde genade waarmee je alles in Gods hand kunt leggen en laten. Wel heel erg nodig in uw leven. Wat is het zwaar als men uw onrecht aandoet, vals beschuldigt, oneerlijk behandeld en kwaad van u spreekt, dan voelt u toch ook wel een vuur van binnen dat roept om vergelding? En spreekt er ook in uw binnenste een stem om dit of dat te doen, zodat er dingen rechtgezet kunnen worden? Dat is niet minder de stem van Satan. Satan porde David op door middel van zijn vrienden, om zelf op te treden aan die ellendige omstandigheden een einde te maken. Ja, hoe komt het dat David zo heel anders reageert? Dat komt omdat David de weg tot God kende en zichzelf in die moeilijke omstandigheden voor zijn aangezicht ernstig onderzocht. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in den dag. David is met alles wat er in zijn hart overhoop lag naar de Heere gegaan. David heeft om toetsing, onderzoek door de Heere, ontdekking gevraagd. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. David had al een beetje zijn eigen hart leren kennen. Daar is de Heer immers altijd mee bezig met zijn kinderen, namelijk dat ze zichzelf leren kennen, meer en meer. Zo komt er plaats voor het kennen van de Heere en ook het betrouwen in de Heere en op zijn leiding en genade alleen. Gij hebt mijn hart geproefd. David is met alles wat in hem leefde voor de dag gekomen. God mocht zijn diepste vragen, zijn wensen en overdenkingen proeven. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets ervan voor u, mijn God, verelen. David heeft mogen ondervinden wat in Psalm 7 zo wordt gezegd. Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig de rechtvaardige. Gij die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God. Als de Heer het hart proeft, toetst, dan doet hij dat als de goudsmid die zo met een goudkom bezig is, dat alle onzuivere bestanddelen verwijderd worden en het blinkende goud overblijft. Gods kinderen weten er allemaal iets van. Als ons hart bij het licht van Gods woord en door het werk van Gods geest onderzocht wordt, komen ook de onzuiverheden, de zonden, de onreinheid aan het licht. Dacht u dat David vrij was van die dingen? Spreekt hij in onze psalm niet van de mogelijkheid van struikelen en dat hij daarvoor bewaard moet worden? Lezen we de versen 5 tot en met 7 van Psalm 17. Als God het hart blootlegt, gaat Gods kind dat hart ook blootleggen voor de Heere. Dan gaat hij schuld belijden en erkennen dat de Heere gelijk heeft. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. In de weg van belijdenis van zonden schenkt God de vergeving der zonden en wordt een vredige smaak die alle verstand te boven gaat. Toen David zijn ongerechtigheden verborg en niet beleed, was hij nabij de dood. Zo ellendig voelde hij zich. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte, zegt Psalm 32, vers 4. Maar toen hij weer zonder werd voor God, omringden hem weer spoedig vrolijke gezangen van bevrijding. Dan is er ruimte in de ziel en vrijmoedigheid in het gebed. Wel nu, in een dergelijke situatie bevindt David zich in Psalm 17. Er is vrede tussen God en zijn ziel. Dat bedoelt hij als hij volgens aangezicht beleidt: gij vindt niets. Alle mogelijke opstand, boosheid, alle wraakgevoelens, elke behoefte om eigen recht te zoeken, is weg. Helemaal weg. Daarvan is op dat moment niets over. Wat hij uitspreekt voor de Heer, komt overeen met wat hij denkt, ervaart in zijn hart. David heeft deze zaken ondervonden in de nacht, zo belijdt hij. In de stilte van de nacht, alleen op zijn slaapplaats, was hij alleen met zijn God. Zij die de Heere vrezen, krijgen deze derde behoeften, namelijk om de Heere te zoeken in de stilte en de eenzaamheid. Ver van het dagelijkse rumoer van de wereld. In de nacht ervaren zij dat de Heere nooit slaapt. Juist in de nacht van beproeving en tegenslagen komt de Heere over. David kan spreken met onbedriegelijke lippen. Hij is in het reine met God. Maar het gaat ook over een reine, een goede, een rechtvaardige zaak. Godzaak. God heeft David afgezonderd en geroepen uit de schaapskooi. Het is zijn wil en welbehagen dat Saul moet wijken en David de troon van Israël krijgt. En David krijgt die troon niet omdat hij naar zijn aard beter was dan Saul. De jongens en meisjes in de kerk kennen allemaal de geschiedenissen van David. Is hij, voordat hij koning werd, altijd eerlijk geweest? Heeft hij altijd een rechte weg bewandeld? Is er nooit dwaasheid in zijn hart geweest? We weten wel beter. David is dan ook niet koning geworden omdat hij een kind van God was. En Saul die eenmaal niet. Maar omdat God het zo besloten en gewild heeft. Daarom. David is koning geworden omdat de Heer hem uitverkoren had. Petrus is apostel geworden omdat de Heer hem uitverkoren had. En waarom komt Gods kind in de hemel? Omdat God dat gewild heeft. Dat is welbehagen. Verkiezende zondagslied. En omdat God... En omdat David Gods uitverkorene was, was Sauls handelen onrechtvaardig en zondig. Hij raakte in zijn onrechtvaardig handelen jegens David gedurig Gods oogappel aan. Omdat Gods kinderen uitverkorenen zijn, is vervolging en verdrukking onrechtvaardig. En omdat ik Gods kind mag zijn, zullen mijn vijanden, de zonde, de wereld en Satan, straks getroffen worden door Gods rechtvaardige oordelen. Want... Recht zal er geschieden. En David weet het hier. Op Gods tijd en wijze. Omdat het zijn zaak is. En omdat hij ook de enige is die het recht uit mag en kan voeren. God zal voor zijn zaak opkomen. Voor zijn eer zorgen. En alle onrecht eigenhandig breken. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. En daarom wreekt u zelf niet, beminden. Maar geef de toorn plaats. Nu we weten wat David bidt, begrijpen we ook dat hij niet bidt met een hoogmoedig en trots hart. Dat is trouwens geen bidden. Nu weten we ook dat David niet zegt dat hij zonder zonde is en dat hij alles goed doet. Nu begrijpen we dat hij bidt om recht. Tot God die het recht bemint en handhaaft. Laat mijn recht van voor uw aangezicht uitgaan. Handhaaf het recht, zo bidt hij, in overeenstemming wat u wilt, namelijk mijn verhoging. Dat hebt u toch gewild en bedoeld en daarom aan mij beloofd? Mijn recht. God is rechter die beslist. En God heeft als rechter beslist dat David koning zal worden. Wel nu, trouwe heren, zo bidt David. Laat dat recht voor uw aangezicht mogen zijn. U gedurig voor ogen staan. Wilt u recht doen? Ja, laat uw ogen de billijkheid aanschouwen. Wilt u acht slaan op hetgeen rechtvaardig is? Ja, David weet heel goed waar hij het over heeft. Hij zegt niet dat hij zelf recht heeft op de vervulling van Gods belofte. Hij komt niet eisend en rechthebbend tot God. Maar, zoals we in het begin van de preek zagen, als een smekeling. Als een bidder die geen houvast in zichzelf kan vinden. Maar wel in de naam van de Heere die hij beloofd heeft. Zo begint hij zijn gebed. En dat blijft de toon van zijn gebed om recht. De toon die de Heere behaagt is die van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan, onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En omdat dit zo is, moest er voor Davids zonde ook betaald worden. Diens schuld moest ook voldaan worden. Saul had schuld, maar David ook. Maar David mocht hopen op God in en om Christus. Davids hoop was het offerbloed. Het offerlam, dat de zonden der wereld wegdraagt. God stapt niet over de zonde en schuld van zijn kind heen, maar bezoekt die ook. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die echter gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Dat is het evangelie van Gods verkiezende zondagslieden. Gods kind wordt zalig, maar in een rechte weg. Sion zal door recht, in een weg waarin Gods rechtvaardigheid wordt gehandhaafd, gered worden. De grote zoon van David zou ook de grote verlosser van David zijn, de zaligmaker, die volkomen voor David betaalde en verzoening teweegbracht voor een verloren zondaar. Gods kind zal in die weldaden delen in de weg van het geloof in de realiteit van zijn schuld, maar ook het geloof in de realiteit van Gods genade om Christus wil. Is dat niet rijk? Is dat ook uw rijkdom geworden? Uw hoop? Uw uitzien? Weet ook u ervan dat u alleen maar schuldig te weten voor Gods aangezicht? En zo alleen maar te kunnen pleiten op Gods genade die rijkelijk verleend wordt, omdat Christus aan Gods recht genoegdoening gaf? Want het werk van de Heer Jezus Christus is zo volkomen en zo volmaakt dat de zijnen zelfs een recht krijgen op de eeuwige zaligheid. Ja, zeker, uit genade, maar ik word ook zalig vanwege verdiensten. Niet die van mij, van Christus. De zaligheid is verdiend, niet door mij, maar voor mij. En op grond van de verdiensten van Christus, die de straf wegdroeg en de wet vervulde en God de Vader gaf waar hij recht op heeft, is de redding en eeuwige zaligheid, de koningskroon en heerlijkheid, ook overeenkomstig Gods recht. Ik word uit genade zalig, maar ook op grond van Gods recht. Wat nu doet de middelaar aan Gods aan vaders rechterhand? Bidden om de handhaving van het recht. En wat is de handhaving van het recht? Dat alle Sauls zullen vallen en alle Davids verhoogd. Zo gezien is David in Psalm 17, waar hij bidt om recht en Gods zaak, een rechtvaardige zaak. Ja, zo gezien is David hier een type van zijn grote zoon. Slechts een type. Want David was nooit zonder schuld en zijn grote zoon nooit zonder gerechtigheid. Christus bidt echt met onbedriegelijke lippen. In hem vindt God echt niets wat tegen hem zou kunnen getuigen. Hij leeft om voor zijn volk te bidden. Gedurig. Hij bidt volmaakt om de komst van Gods koninkrijk. Dat houdt in de val van de vijanden en de eeuwige verhoging van de zijnen. En God de Vader hoort met welgevallen naar die voorbeden. En wat de voorbeder nu ook doet, is, hij leert ook mij, net als David, te bidden om de handhaving van Gods recht. Dat leert hij mij in de beden van het Onze Vader. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat volmaakte gebed is niet anders dan een gebed of God recht wil doen. Of hij al zijn en mijn vijanden ten onder wil brengen. En mij uit genade wil brengen op die plaats waar David tenslotte ook zingt in Psalm 17. Ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. Amen. Zingen we nu Psalm 17, de versen 1 en 2. Willen we de Heer danken. Heer, zo komen wij aan het einde van deze dienst opnieuw voor uw heilige aangezicht. Dan danken wij u dat u ons wil helpen en doorhelpen. Dat toch ook de boodschap die uit deze preek lag niet aan ons voorbij zou gaan. Daar bidden wij om. Werk toch ook eens zelf door, Heer, met uw heilige geest. Dat we niet als een Saul zullen zijn. Maar dat we toch, Heer, op David mogen lijken. Die grote Davids zoon die zijn eigen zoon nodig had als zijn verlosser en middelaar. Heer, zal gij dat ook in ieder van ons willen geven en schenken. We bidden, ga met ons als we maar van hier gaan. Wilt u het werk van de zondagsschool verzegenen? Of wilt u de meester en de juffrouwen helpen die daar een taak hebben? Geef wijsheid, maar geef ook bewogenheid met de kinderen die aan hun hoede zijn toevertrouwd. Breng ons ook weer vanmiddag hier weer bijeen. Schenk dan ook hier uw dienstknecht dominee Uitslag aan alles wat hij nodig heeft. Stel hem hier tot rijke zegen. En ook in de Pneeuwkerk, als daar dominee Arnoud ze mag voorgaan. Heer, voor hem geldt het ook hetzelfde. Wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest? En wilt u ook hem de woorden geven die hij ook in de stilte van de studeerkamer heeft overdacht? En stel hem ook, Heer, daar tot rijke zegen. Dat vragen wij van u. Uit genade alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 17. En daarvan het laatste vers, het achtste vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. De gelezen predikatie was met zijn instemming van de hand van dominee K. Hoefnagel.